Welkom bij Saint, de podcast van SAI over nieuwigheden in technologie. Mijn naam is Mark Vaal, dit is aflevering 2. Wat is er aan de hand met de blockchain?
En mijn naam is Seppe. Dag Mark.
Dag Seppe, hey.
Ja, vertel eens, wat is er aan de hand met de blockchain? Veel gebeurd, hè?
Ja, inderdaad. Ik denk dat zeker onze vriend Elon Musk heeft daar wel iets mee te maken, dat hij toch wel een beetje de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid met zijn aankoop van massaal veel bitcoins, waardoor dat mensen beginnen zich vragen te stellen van, oela, is dat nu echt een officieel betaalmiddel of niet?
Wel, die vraag is er al een tijdje, maar wat Elon aan het doen is, dat is echt wel vreemd, hè? Dus die kerel heeft ongelooflijk veel invloed. Dat is begonnen met op Twitter, op zijn profiel. Het is blijkbaar voldoende dat hij zelfs op zijn bio gewoon het woord Bitcoin zet. En die prijs springt boven de $50,000. Maar als ik in mijn bio van Twitter het woord Bitcoin zet, dan gebeurt er niks.
Ja, het is inderdaad impact hebben. Waar hij is al een paar keer in aanraking gekomen met het gerecht. Of toch met de beursautoriteiten.
Met de SEC ook, hè?
Ja, de beursautoriteiten. Dat hij door zijn tweets soms beïnvloeding doet van koersen. Voorlopig is er altijd mee weggeraakt. En het feit dat de Bitcoin nu niet enkel gewoon wordt gemeld, maar ook dat zijn bedrijf toch was 1,5 miljard heeft gestopt in Bitcoins.
1,5 miljard, ja.
Voor een enorme toename. Ja. Maar ook voor, zouden we nu echt kunnen dat gebruiken als betaalmiddel? Waarbij er heel veel artikels zijn gepubliceerd de laatste weken over, enerzijds de financiële instellingen en hun reactie, de regulatoren, maar ook het feit van dat mensen ook zeggen, oei, moet daar nu mee inspringen of niet? Persoonlijk, als ik weet dat het, wat was het, in 2011 was 1 bitcoin 1 dollar. Als je dan instapte, dan was je goed natuurlijk. Nu, 10 jaar later.
Ik denk dat er in 2010 is er dat verhaal van een kerel die 2 pizza's heeft betaald. Met 100 bitcoins, denk ik.
Ja.
Oh, ik denk dat, als ik daar nu op terugdenk, dat de meest wansmakelijke pizza's ooit moeten geweest zijn.
Ja, inderdaad. Dat was,
hij had er een hele mooie villa mee kunnen kopen, of zelfs 2.
Ja, maar ook mensen, als je denkt aan cybercriminelen die dan bitcoins hebben staan in een wallet, die worden ook slapend rijk in essentie. Dus het is heel bizar.
Of mensen die ze hebben staan op een harde schijf, maar het wachtwoord vergeten zijn van hun wallet. Zo zijn er ook een aantal, hè?
Ja.
Er is zelfs een kerel die zijn pc had weggegooid, had ik ergens gelezen. En achteraf beseft van, oh nee, op die harde schijf, daar stond nog een wallet op. Heeft geappeald bij de municipality om naar de landfill te mogen gaan. Dus de afvalhoop om daar te mogen gaan zoeken naar die pc. En ze hebben zijn request helaas denied. Maar om maar te zeggen, dat mensen zijn, het is echt een free-for-all antwoorden. Maar anyway, terug naar Elon Musk.
Ja.
Eigenlijk zijn er 2 zaken, hè? Want aan de ene kant, met al die cryptocurrencies, er zijn altijd de 2 sporen momenteel zijn. Ofwel geloof je dat het ooit een echt betaalmiddel gaat worden, met een zekere liquiditeit ook rond en een zekere snelheid van transactieverwerking, wat bij Bitcoin zelfs niet het geval is, want eigenlijk de prijs die je zou moeten betalen om aan dezelfde transacties per seconde te zitten als Visa bijvoorbeeld, Worldline, Dat kost handenvol geld en elektriciteit.
Mm-hmm.
Maar oké, hoe Elon had al gezegd, bij Tesla, we denken eraan om uw auto te kunnen kopen met Bitcoin. Fine, dat is een soort van marketing bijna. Hè? Want ik denk dat er vandaag de dag geen enkel bedrijf is of persoon die nog gelooft dat Bitcoin die rol nog gaat vervullen. Misschien wel voor andere cryptocurrencies, maar niet voor Bitcoin. Dus als je zegt je kan betalen met Bitcoin, dat is dan voornamelijk marketing, denk ik. Nu, het tweede is, en daar zijn er ook heel veel hedge funds en funds zoals Grayscale en zo, die zeggen, voor ons, het is digitaal goud. Het is een store of value. Het is eigenlijk gewoon een moderne versie van goud. En aangezien dat Amerika nu zoveel dollars aan het bijprinten is, omwille van COVID, en hetzelfde in Europa, Canada, misschien is dit wel een veilige manier om ons te beschermen tegen inflatie. Dat is een ander punt dat bij veel mensen meespeelt, denk ik.
Ja, en ik had ook inderdaad gehoord dat de Bitcoin-methode of procedure is zodanig dat je daar geen massale transacties mee kunt doen. Dus het is inderdaad voor 1 transactie, ik had iets gelezen van, je kon iets van een 20 of 40 transacties doen, wat niks is in vergelijking met de creditcardtransacties die gebeuren. Dus daar is geen alternatief voor, maar inderdaad, als belegging enerzijds, als ja, betaalmiddel, maar voor ad hoc betalingen, zoals inderdaad een auto, dat koop je niet elke 5 minuten bij zo'n spreken. Is dat misschien wel doen. En dat marketing, hè, van kijk, je kunt dat doen ook als een alternatief voor euro's of dollars of Japanse yen. Het is een universeel middel dat je overal kunt doen. Dat maakt je boekhouding een stuk eenvoudiger. De vraag is natuurlijk, ja, gezien de volatiliteit, als je ziet hoe dat bedrijven soms grootste winsten, maar ook grote verliezen kunnen leiden door de volatiliteit van wisselkoersen, hè, zeker in financiële diensten van bedrijven. Denk doordat ze daar 2 keer over gaan nadenken. Om toch een groot volume in.
Vergeleken met Forex is de volatiliteit van Bitcoin nog zoveel malen groter.
Ja.
Dus qua wat daar nu. Ik hoorde iemand er langs en die zei: Goh ja, kijk, als ik de keuze heb, als ik beleg op de beurs, een world fund via mijn bank, dan heb ik elk jaar een rendement van 5%, 10%, met quasi geen volatiliteit. En als ik beleg in Bitcoin, dan heb ik elk jaar een rendement van 20 tot 50% met heel veel volatiliteit onderweg. Maar ja, als ik daar niet van wakker lig of ik kan me daar emotioneel tegen wapenen, zeg maar, of ik kijk daar niet te veel naar, who cares?
Ja, dat is waar. En ik denk dat dat een element is. Plus, het is nieuw, hè. Het wordt niet beheerd door een land of een nationale bank. En dat maakt
Sommigen
ook.
proberen wel, hè.
Men is aan het
Er zijn
kijken.
al landen die hebben gezegd, nee, hè, crypto
Ah
forbidden,
ja, op die
illegale.
manier. Ja, dat klopt. Ja, dus dat men, omdat het onbekend en niet onder controle kan van een instelling die bekend
Het is
is.
dat.
Weigert men. Maar ja, bedoel, het wordt dan gebruikt op allerlei andere niveaus, tussen particulieren of tussen een bedrijf.
Ja, nu wat je wel hebt in Europa bijvoorbeeld, is sinds die nieuwe Know Your Customer-wetgeving, waar ook banken aan onderhevig zijn, als je als Europeaan crypto wilt kopen en toch met een zeker gevoel van ja, regulatory bodies die erover waken dat er ook niemand ze gaat stelen. De requirements zijn wel vrij hoog hoor. Identiteitskaart, foto van uw gezicht. Ah, het is hetzelfde als wanneer dat je voor een bank voor een instrument zou gaan. Hè. Dus dezelfde, dus wat dat betreft, of dat het echt hidden is of untraceable, dat is de vraag natuurlijk. Hè. In Amerika wordt er al zwaar op getaxt ook, hè, op cryptospeculatie.
Ah ja,
Ja.
dat wist ik niet
Dat is
dat men dat ook al
minder.
begon in. Wel, het is wel een feit natuurlijk dat mensen, als ze inderdaad, zoals dat je net aanhaalde, iemand die zijn paswoord kwijt is, kan er niet meer aan. Dan heb je wel geld, hè, 300 miljoen staan, maar je kunt er niet meer aan. En er is niemand die je kan helpen. Niemand.
Nee, dat is ook waar. Ja.
Dus dat is ook een element daarmee. Maar om terug te komen op de vraag van ja, de blockchain op zich, het doet natuurlijk wel nadenken over. Ja, maar we zijn nu al zoveel jaren aan het praten over blockchain en dat gaat de toekomst worden. En als je dan kijkt in de praktijk naar massaal gebruik, dan valt dat eigenlijk wel tegen. Omdat er toch nog wel heel veel onbekende factoren zijn. Maar heel veel bedrijven gebruiken misschien wel in de achtergrond voor de heel kleine toepassingen. Maar om echt toepassingen te vinden voor het grote publiek in massa, zoek ik nog altijd naar ja, wat ze noemen de blockchain paradox van oké, productief is het niet. Het is voor heel specifieke processen zoals bijvoorbeeld hypotheken, grote bedragen. Maar om te zeggen dat het nu doorgebroken is, ik hoor daar niet veel over. Ik moet zeggen dat die hype is precies een beetje gaan liggen. Nu terug met Bitcoin is dat terug even opgekomen. Maar om echt naar de blockchain applicaties en de praktijktoepassingen. Valt een beetje tegen. Misschien is het ook wel een idee om een keer
Goh.
terug een sessie over te organiseren van
Ja, wel.
praktijk.
Of dat de hype is gaan liggen, dat weet ik niet. Want er is wel een gigantische community en er zijn razend veel projecten rond wat dat ze nu noemen DeFi, Decentralized Finance. Dat is exact wat je zegt. Dat is eigenlijk het idee van, ja, Bitcoin was het initiële idee, had zijn voordelen, dat was de vision whitepaper, maar eigenlijk, dat is onvoldoende, want dat zijn gewoon transacties met een public ledger, maar wat over hypotheekleningen, wat over loans, wat over dus alle andere financiële zaken die mensen doen, daarvoor is Bitcoin onvoldoende. En daar zijn er nu heel veel zijprojectjes rond opgesprongen van IOTA, Cardano, Avalanche, Algorand, Polkadot, echt tientallen, allemaal de ene al betrouwbaarder dan de andere en de ene al met meer wetenschappelijke input van computerwetenschappers dan de andere. Dus, en met een hele markt die daar al op aan het speculeren is, dat wel. Maar wel, en dat is waar, als je dan de vraag stelt, ja, maar ja, wat heb je eigenlijk al verwezenlijkt buiten de speeltuin van die speculanten vrij weinig. Ik weet, IOTA heeft, denk dat de Zwitsers of een land heeft het gebruikt om de verkiezingen mee te organiseren, om verkiezingsresultaten op die blockchain te zetten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op Ethereum, dat is dan het idee van die smart contracts bijvoorbeeld. Heel leuk, de bedenkers hebben, ja, die smart contracts die moeten gevalideerd worden, ook door miners, dus mensen die, ja, cryptografische berekeningen doen met hun machines. De fees daarvoor zijn ondertussen, en dat is eigenlijk hetzelfde probleem als Bitcoin heeft in termen van transacties per seconde, op Ethereum zijn de fees nu al zo hoog dat het eigenlijk onbruikbaar is. Voor een heel simpel smart contract dat je zou willen gebruiken als bedrijf, zou je al honderden dollars per check moeten, ja, gewoon weggeven om het netwerk de check te laten doen.
Ja.
Dus het is een prachtige technologie, maar de boutade gaat soms wel... Het is een schitterende oplossing die nog geen probleem heeft gevonden.
Ja, en in de praktijk, ik weet in de banken, ik heb een aantal presentaties ook bij SAI over blockchain en het gebruik daarvan. Het is beperkt, hè? Dus er zijn een aantal heel mooie applicaties, maar ze zijn altijd te kleinschalig om te zeggen van, dit is nu echt een keer het voorbeeld. En ook de organisaties zoals bijvoorbeeld hypotheken en notarissen, waar dat logisch lijkt, ja, je hoort er wel inspiratie in om te zeggen van, dit is nu echt doorgebroken en iedereen gebruikt het. Ik heb de indruk dat het nog altijd niet het geval is en ik vraag me soms af, heeft het dan te maken met het gebrek aan kennis over het thema, heeft te maken met schrik voor dat dit niet onderhoudbaar is, omwille van de juridische kant van de zaak, maar dat je soms 50 jaar of andere bewijskracht moet hebben na archivering toe. Ik weet het niet echt. Er wordt veel voorgesteld, maar er zijn weinig echt implementaties waar je zegt van, dit is nu echt een keer het voorbeeld. Inderdaad, dat klopt.
Ja, inderdaad. En ja, het probleem is denk ik ook als je buiten finance, IBM is een tijdje heeft proberen blockchain te verkopen, hè, met consultancy-activiteiten. Maar ja, wat je eigenlijk verkoopt is het idee van een gedistribueerde database, hè, in principe. Die ergens centraal staat of op Amazon of op Google Cloud.
Ja.
Ik denk dat de meeste oplossingen waar men zegt, we hebben blockchain gebruikt, dat die gewoon neerkomen op het idee van een gedistribueerde database. And that's it. En al het gedoe van privacy, maar ook publieke inspectie. Eigenlijk is een blockchain een enorm dure en inefficiënte gedistribueerde database.
Eigenlijk wel, ja. Ja. En het is ook onzichtbaar voor de eindgebruiker, want die merkt er niet echt iets van. Het is ook iets dat
nee, maar daar is het idee, je zou het kunnen laten tonen. Hè? Dus je zou je app wel zo kunnen ontwikkelen dat er volledige bijvoorbeeld een corona-app, de resultaten worden op een blockchain geplaatst. En iedereen heeft full traceability, volledig inzicht. Dus dat zou je in principe wel kunnen doen. En dat wordt dan ook vaak aangehaald als de voordelen, of een van de voordelen van die technologie, dat het juist zo publiek is in principe. Je kunt er niet iets in verborgen houden of mee vals spelen en zo, maar ja, ja.
Maar toch staat mij nog altijd de vraag van, oké, ook al is het publiek, iemand moet wel het systeem onderhouden. En ik denk dat veel mensen afschrikt. Oké, het is veilig op lange termijn, het is publiek, er zijn verschillende partners, maar die moeten wel overeenkomen dat ze het voor de duurtijd dat het juridisch bij wijze van spreken, of zolang dat het systeem gebruikt wordt bij een lening van 30 jaar, dat systeem effectief ook 30 jaar zal blijven werken. En
ja, in principe, zolang dat er nog ergens één kopie is van de volledige blockchain, ben je er. Kun je er ook op blijven verder bouwen. Zolang dat je nog één volledige kopie ergens hebt, ja, van die blockchain,
ja,
is het oké. Maar dat is ook al niet meer zo makkelijk, want ook bij Ethereum, er zijn niet veel, wat ze dan noemen full nodes, dus machines of nodes in het netwerk die een volledige kopie hebben, want dat ding is ondertussen al, ik zou het moeten opzoeken, maar het is groot. Het is niet op een gewone courantenharde schijf meer op te slaan.
Nee.
Dus dan wordt het ook wel gevaarlijk, hè? En dan is het idee van wij zullen het wel doen en geef ons maar de controle en dat wordt dan natuurlijk wel weer gevaarlijk. Dus,
ja, want dan vernietigt een beetje een van de kernkarakteristieken van blockchain natuurlijk.
Ja, exact. Ja, ja. En bij Bitcoin, nu, er zijn anderen die daar niet gevoelig aan zijn, maar bij Bitcoin is er altijd zo wat gevaar. Wat als er iemand 51% controle krijgt in het netwerk? Die zou dan eigenlijk de hele blockchain kunnen hijacken. En de vrees is, als je kijkt naar de hashpower en je zet China af tegen de rest van de wereld, dan heeft China eigenlijk al 51... Moest de overheid daar morgen beslissen, we gaan binnenvallen in al die fabrieken waar die mining rigs staan, en we gaan mensen forceren om de controle over te geven aan ons, dan is Bitcoin eigenlijk Chinees eigendom.
Ja.
Er zijn andere blockchains die daar kunnen tegen beschermen, tegen die aanval, maar Bitcoin is daar gevoelig aan. Dus ja.
Ja, het blijft een... ondanks alle marketing is het vooral de praktijkervaring dat... De voordelen zijn voor mij denk ik duidelijk, hè, maar dus het vertrouwen hebben in de lange termijn. Ik denk dat het opstarten is eenvoudig, maar onderhouden zeker op langere periodes en het juridisch afdwingbaar maken, want ook dat is belangrijk, dat je in orde blijft met de wetgeving. Dat lijkt mij ook wel de uitdaging, omdat het is een interessant thema dat ook in industrie en dergelijke wordt aangehaald, maar toch, ik weet niet, ofwel horen we er niet veel van
we zijn ook geen experten natuurlijk in dat domein, dus we zien niet alles. Bijvoorbeeld een idee dat nu ook rondgaat, en dat is wel interessant, is dat van de non-fungible token. En dat is eigenlijk een beetje een alternatief idee. Dat wil geen smart contracts doen of geen betalingstransacties, maar die zeggen eigenlijk hetgene wat we op de blockchain gaan zetten, op onze blockchain, is een soort van certificaat van authenticiteit. Mm-hmm. En ze zouden dat gebruiken als ik bijvoorbeeld bij een kunstenaar een werk zou kopen, dat ik dat kan koppelen aan een entry in de blockchain, zodat ik altijd kan bewijzen aan de wereld van dit is van mij, ik heb dat toen gekocht van die kunstenaar. En men, bijvoorbeeld plaatsen waar men dat wil voor gebruiken is niet enkel voor kunst en digital artwork, maar bijvoorbeeld ook, en dat is wel een grote sector, in gaming. Mm-hmm. Daar kun je heel vaak zo van die skins kopen, ja, en extraatjes voor je personage, en men zou dan die zo op de blockchain zetten, zodat je dat kan aantonen, die unieke skin waar ik ooit eens $1000 voor heb betaald, die is van mij. En dat is een unieke skin. Dus... En ja, klinkt onnozel. Qua use case voor de meeste mensen in ons publiek gaan we zeggen, ja, wat boeit mij dat? Maar er is natuurlijk ook wel veel geld mee gemoeid in de industrie. Dus ja, misschien voor zo'n zaken, who knows.
Ja, en de grote spelers hebben wel, hè, zoals gezegd, IBM heeft het, Oracle heeft het, Microsoft heeft zijn blockchain,
ja.
Amazon heeft zijn verhaal. Veel mensen bieden dat ook aan as a service. Fantastisch dat dat bestaat. Maar de vraag is, ja, kosten baten, hè, breng dat dan op en in vergelijking met de traditionele methodes die gebruikt worden. Maar het bestaat wel. Hey, ik vind het wel positief. Maar om het echt... Ik denk zelfs in een B2B... Ik heb altijd beweerd, in een B2B-sector zal dat iets gemakkelijker afdwingbaar zijn, dat je contract hebt tussen bedrijven die dan samenwerken als een soort partnership. Daar zie ik het gebeuren. Maar in een B2C-market... Goh, met uitzondering van een aantal heel visibele cases,
ja,
zie ik niet de grote massa erop op inspringen. Of het moet in de achtergrond draaien in een soort supply chain-achtig verhaal, dat het onzichtbaar is voor mensen dat ze zelf niet beseffen dat ze eigenlijk in een soort blockchain werken.
Ja, maar zelfs dat is raar, want inderdaad van die supply chain, ik denk dat er ook ooit eens was gesproken van, we hebben in een of ander land de voedselketting op blockchain gezet. En je kunt voor een stuk vlees dat je koopt in de supermarkt, kun je volgen van boer tot verwerker, tot cargo-schip, tot uiteindelijk dat het in je supermarkt ligt. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, oké, fijn, maar waar is dan de frontend, waar is de webpagina waar ik dan als consument die blockchain kan gaan inspecteren en daarmee aan de slag kan gaan en daarnaar kan kijken. En ook voornamelijk, ja, men vergeet wel eens dat een blockchain... technologie, maar waarbij dat je wel een centrale set van miners hebt, ja, dan is er niet echt... dat beschermt u niet automatisch tegen de mogelijkheid dan om vals te spelen. Hè. Dat is hetzelfde als wat ik net zei met Bitcoin. Als ik meer dan 51% controle heb, kan ik erop zetten wat ik wil. En dan, dus, dan vraag ik mij soms af, die ideeën van traceability en openbaarheid en kunnen volgen en dit en dat, allemaal mooi, maar eigenlijk... Zet dat in een traditionele databank. Nu hebben wij ook al vertrouwen in de overheid voor andere zaken, dat zij dingen beheren op een eerlijke manier. Hè. Dus ja, uiteindelijk, ja...
Ja, en er is een wet op openbaarheid van bestuur, dus je kunt zelfs altijd
vragen... exact.
Naar informatie, ook al is transparant, in theorie, kunt jij in principe aan de overheid een bepaalde vraag stellen en moet ze daarop antwoorden. Dus...
Nu, mijn pronostiek voor binnen een aantal jaren. Dus wat er wel is met al die cryptocurrencies, een leuk artikel dat onlangs is verschenen. Teheran heeft brownouts gehad in hun power grid, omwille dat mensen zoveel cryptomining operaties draaien daar.
Ja.
Kunt u het u voorstellen, in de winter, dat er opnieuw wordt gezegd, ah, sorry, je kunt je huis niet verwarmen, want er is ergens een zot in West-Vlaanderen in een fabriek vol GPU's aan
het
minen.
Ja, maar het is inderdaad een... er wordt een vraag gesteld over de impact naar de voetafdruk van de Bitcoin mining en andere technieken.
En ik denk dat dat een heel makkelijke manier gaat zijn voor wetgeving. Om te zeggen, je mocht het niet meer doen, want het is slecht voor de planeet, het klimaat, et cetera.
Ja. Ja, dat klopt. Nee, ik denk dat dat inderdaad een ingrijpen zal zijn als het overboord gaat en men merkt dat het gebruikt wordt voor de verkeerde doelstelling of het brengt andere sectoren in gevaar, dat men toch wel... beperking gaat opleggen aan die fameuze miningfabriekjes die er zijn en die bestaan. Hè. Ik denk dat ook in China dat het geval zal zijn.
Heel veel. Je kunt prachtige foto's vinden. Echt gebouwen vol openbare PC's, vol grafische kaarten. Nu, GPU-mining is zelfs niet meer zo efficiënt voor Bitcoin. Dat is nu al ASIC-mining. Dat zijn zelfs special-purpose chips enkel daarvoor. Dat is eigenlijk nog zotter. Maar Ethereum is wel nog doenbaar. Maar ja, ook idem qua elektriciteitsverbruik. Ik heb wel een artikel ook gevonden van iemand die zei, ik heb mijn warmtepomp, die staat in de kelder geïnstalleerd en ik heb mijn miningrig naar de kelder verhuisd en dat zorgt voor een paar graden extra verwarming in de winter en uiteindelijk spaar ik zo toch elektriciteit uit. Want ik verkoop dan die gemijnde Ethereum en zolang dat de prijs boven $900 blijft, maak ik er winst uit.
Ja. Technologie en de impact op hoe dat we samenleven, het is fascinerend om te zien eigenlijk, maar het blijft eigenlijk innovatief, maar de massale gebruik, en dat is wel een uitdaging denk ik, het massale gebruik daarvan, als mensen niet weten wat het is, dan heb je zo'n soort schrikgevoel van, ook bij heel veel bedrijven, en dan houdt men daarvan af, ondanks het feit dat men mooie beloftes krijgt. Maar de impact inderdaad, de ecologische voetafdruk van zo'n gebruik begint toch wel vragen te stellen. Zeker als er dan echte, zoals gezegd, brownouts of zelfs blackouts gebeuren.
Ja, maar natuurlijk wel opletten voor de retail-investor. Ik weet niet, je hebt het verhaal gehoord van GameStop, hè?
Ja.
En wat er met Robinhood is gebeurd. Mm-hmm. Even trading gestopt en dergelijke meer. Blijkbaar in Amerika, dat is die subreddit van Wall Street Bets, daar zaten miljoenen mensen op, hè?
Mm-hmm. Klopt.
En nadien was er toch wel zo het algemene gevoel van, ja, men heeft ons een hak gezet. We mogen niet meespelen met de grote jongens. We hebben net een €1000 stimuluscheck gekregen van de overheid. Nou, wel weet je wat, we gaan crypto's kopen. En daar kun je niets doen, beste grote jongens. Dus speculatief denk ik wel dat het nog aan het groeien is. In de zin dat mensen zoeken naar, wat is nog iets waar ik wat winst kan maken? Niet altijd op... Ik zeg zeker niet dat dat ook gaat gebeuren. Hè. Er zijn er heel veel die ook hun geld verliezen. Maar ik denk wel dat het juist ook daarom nu weer wat aan boomen is. Van mensen die op zoek zijn naar waar kan ik naartoe gaan. Ook geen ideale use case natuurlijk. Hè.
Nee, maar en zeker als dan een bekende personaliteit als Elon Musk reclame maakt. Ja, dan zeggen veel mensen, ja, als die persoon het zegt en dat zo massaal vertrouwt, dan moet er wel iets voor ons ook te rapen vallen. En dan krijgt natuurlijk een soort self-fulfilling prophecy.
Ja, maar mensen zijn gek. Hè. Elon Musk een paar maanden geleden, toen WhatsApp daar hun nieuwe privacyregeling aankondigde. En zij, we hebben het er denk ik vorige keer in onze podcast ook over gehad. Maar Elon Musk had dan op Twitter gezet, use Signal als alternatief. Mm-hmm. Gewoon dat zinnetje. Er is een beursgenoteerd bedrijf die als sticker SIGN heeft. En de aandelen van dat bedrijf, en dat is een bedrijf dat niets met communicatietechnologie te maken had, niets met Signal te maken had, niets met WhatsApp te maken had. Die aandelen zijn naar omhoog gegaan, gewoon omdat Elon Musk op Twitter had gezet, use Signal.
Ja, nee, dus je ziet dat mensen niet altijd...
Dus mensen zijn gek.
...altijd goed beseffen waar het over gaat. En
voilà, ja.
Ondanks alle waarschuwingen die ze dan in de pers leest, want uiteraard de algemene media speelt er natuurlijk ook op in, die zeggen van, blijkbaar, het is nieuwswaardig. En dan krijgt ze...
Ja, oké, maar ja. Journalisten zijn ook altijd een beetje overdreven angstig ook. Hè? Dus dat is misschien een beetje een slinger die doorslaat in de verkeerde richting. Stel, als gedachte-experiment, en er zijn mensen die dat al hebben opgeworpen, stel dat Apple morgen zegt, je kan in onze shop betalen met Bitcoin. Maar dan... Dat zal ook een gigantisch effect hebben. En een bedrijf als Apple, net zoals Tesla, niet alleen als betalingsvorm, maar ook ja, op hoeveel cash zitten die niet momenteel? Miljarden.
Ja.
Die kunnen ook heel makkelijk zeggen, goh, laat ons 2 miljard in Bitcoin steken. Als we hier inflatie krijgen volgend jaar, dat we misschien toch wat beschermd zijn of dat we gewoon wat diversifieren. En Bitcoin is een van de manieren hoe dat we dat doen. Alleen al zo'n gerucht of nieuwsfeitje, kan die volatiliteit weer de pan doen uitspringen. Hè?
Absoluut. En ik denk dat een bedrijf als Apple misschien dit niet zal doen, maar iets voorzichtiger zijn. Minder spectaculair niet uit de hoek willen komen op dat vlak. Maar ja, het blijft iets als het algemene media interesse wekt en men nodigt wat mensen uit die daarover vertellen. Kan inderdaad de publieke opinie daar een beeld over vormen en zeggen, well, we gaan ervoor. Want het blijft nog altijd niet zo evident om zomaar te zeggen, oh, ik ga even naar de bank lopen en daar wat bitcoins kopen of op online. Dat is nog altijd niet zo evident. Hè? Dus op dat vlak denk ik dat er toch nog wel een brug is die moet overgestoken worden. Maar zoals gezegd, bij GameStop was het dan gewoon beleggen. En dat ging dan wel vrij goed. Waar dat dan... honderdduizenden of miljoenen beleggers meegaan op een bepaalde actie, ook als een soort, ja, we doen mee en we willen iets bereiken. Het heeft wel effect. En dat is wel een beetje een seppe wat technologie wel bewerkstelligt. Hè. Vroeger moest je fysiek naar een bank gaan, nu kun je vanuit je zetel meedoen aan een concept om te beleggen of om aandelen te verwerven op een zetel.
En wat ongelooflijk is... En zeker nu dat mensen thuis zitten al een jaar lang, dat effect van die sociale media, hè? Die platformen zoals Reddit, zoals Twitter, zoals TikTok, dat was vroeger ook niet het geval. Hè? Nu kan een influencer kan eigenlijk bijna op eigen houtje een aandeel de hoogte in laten gaan. Dat is niet te schatten. Hè?
Ja, ja. En die impact is soms uit heel bizarre hoeken. Nu is het Elon Musk, maar... dat kan gewoon door andere
mensen...
Oh, er
zijn er
mensen...
nog zo. Ja. Ze zijn niet allemaal zo groot als Elon, maar als je 10.000 volgers hebt die echt geloven wat dat je zegt, ja, dan kun je echt de markt gaan manipuleren. Hè?
Mm-hmm. Ja, ja. Nou, dat is terug technologie die het mogelijk maakt, en niet enkel sociale media, maar gewoon het feit dat er applicaties zijn, mobiel, dat moet je zelfs geen computer hebben, gewoon op je mobiel toestel.
Smartphone, ja.
Smartphone om... transacties uit te voeren. Maar ik blijf toch altijd bij dat mensen moeten ergens een trigger krijgen om genoeg vertrouwen te hebben in de actie van oké, ik ga het doen en ik beleg of ik koop of ik doe mee of ik geef mijn steun of ik forward de mails. Ze moeten ergens een vertrouwensklik krijgen. En dat blijft wel de grens met psychologie. Is daar denk ik, ja, tussen technologie en psychologie een interessant domein dat volgens mij nog veel moet ontgonnen worden de komende jaren. En waar we misschien ook wel een keer wat aandacht moeten aan hebben van oké, wat is de psychologische impact van bepaalde tools of middelen? En wanneer gaan mensen effectief durf hebben, het lef om te zeggen van weet je wat, nu ga ik ervoor. Iedereen doet het, of ik denk dat iedereen het doet, dus ik moet ook meedoen.
Ja, maar ook omgekeerd. Hè. Het verstand door de voorzichtigheid hebben soms ook om te zeggen, dit ga ik niet doen.
Ja, klopt. Ja,
want
absoluut.
Die categorie is er ook. Hè. Hoeveel dat er hun spaargeld zijn verloren aan GameStop, gewoon omdat ze zich hebben laten meedrijven. En dan is een tegenzijde wel zo'n Robinhood-app, dat is geïnstalleerd in één klik, een deposit gemaakt met een tweede klik, en boef, het is weg. Dus het gaat wel in twee richtingen.
Ja. Nee, dat is waar. En zo gevalstudies zijn altijd, als het te mooi is om waar te zijn, of je bent te laat...
Is het meestal zo, ja.
Dan,
ja.
Dat zie je nu, ja, ook. Hè. Nu bitcoins aan $50.000. Hij is nu terug naar beneden gedonderd.
Oh, gisteren zijn ze gecrashed, gigantisch, samen met alle andere cryptocurrencies. Dus, en de reden... Joost mag weten waarom, hè.
Ja.
Niemand weet het. Oh ja, Elon had weer getweet. Ik vind dat Bitcoin en wat
Ethereum,
die andere coin,
ja,
Dogecoin en Ethereum, dat die wel wat hoog staan. Boef, alles naar beneden. Allee. Dan, ja, dat is... Ja, want Doge heeft die ook even gepromoot. En dat is pas een altcoin waarin dat... Ja, anyway. Het is zelfs niet de moeite om het erover te hebben, want die is echt waardeloos. Ja. Die is gecreëerd geweest als grap. Dus om daar enige waarde aan te hechten, ja, dan ay, dat is echt casino, monopoliegeld.
Ja, 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 ja.
Maar ja, anyway. Nu, mijn persoonlijke aanvoelen is, iedereen moet maar wijs genoeg zijn en mag doen wat hij wil natuurlijk, maar ja, bezint eer je begint natuurlijk wel, hè, dat wel.
Ja, en ik denk dat dat toch wel een stukje de taak is ook van overheden, maar ook van mensen om de pro's en de contra's uit te leggen. En dat mensen kunnen altijd nog beslissen wat ze doen, maar dat je toch ook alle facetten te zien krijgt van het verhaal. Voorleer dat je daarin stapt. Maar ja, ik zeg het, bekijk dat misschien iets te rationeel. Terwijl veel mensen gewoon puur op emotie beslissen, risico's nemen en zeggen van ja, je moet het risico durven pakken. En sommigen inderdaad, zoals je bij GameStop, hebben miljoenen winst gemaakt op dat moment. En je hebt dat dan doorgegeven of gebruikt. Maar je hebt er ook veel mensen die daar zwaar een broek aan gescheurd hebben, los van de hedge fund zelf, die
yep,
verkeerd hebben gehokt. Dus ja, het is interessant om te zien hoe dat die evolutie...
Verder
gaat ja, naar het gebruik van en de mogelijkheden. Maar soms denk je van veilige oplossingen à la blockchain. Ja, dat is betrouwbaar, dat is transparant.
Wel, ik wacht eigenlijk toch nog ergens op een normale killer use case. Mm. En hoeft zelfs niet zo innovatief te zijn, maar al gewoon een cryptocurrency die een hele hoge graad van transacties per seconde aan kan, zonder daar enorme hoge fees voor te vragen of een enorme hoge elektriciteitskost. Dan denk ik, ja, maar ja, dan is het antwoord ook heel makkelijk, ja, maar gebruik PayPal. Want dat is al digitaal geld. En de enige reden waarom dat je dat niet zou doen, is misschien wil je iets dat heel privacygericht is. Maar ja, waarom? Als je geen slechte dingen koopt online, dan kun je alles kopen met PayPal. Dus het is toch nog altijd iets dat zoekt naar een, ja, naar waar is het eigenlijk echt bruikbaar, hè? Dat wel.
Ja.
Buiten de speculatieve. En hetgene wat me ook een beetje stoort daarin, dat is iets heel anders. Maar voor ik en andere arme researchers die werken in het domein van artificiële intelligentie, turns out dat wij gebruik maken van dezelfde graphical processing units, GPU's, van NVIDIA, als degene die heel graag gebruikt worden door die miners. Wat dat er dus voor zorgt dat de prijs van die hardware enorm de hoogte instijgt, of zelfs gewoon niet te vinden is, omdat de markt volledig wordt leeggekocht.
Mm-hmm.
Nu, NVIDIA heeft daar wel een interessante reactie op. Ja, ze zijn er altijd zo... het is moeilijk hè, voor hun, want ze moeten natuurlijk drie groepen blij maken. De miners, de gamers en de AI-researchers. Ja, we willen niemand tegen de schenen stampen, want we willen eigenlijk zoveel als mogelijk geld verdienen. En nu onlangs hebben ze aangekondigd dat ze een paar van hun GPU's bewust gaan... Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Crippelen. Ja, downscalen, zeg maar. Of daar een firmware-aanpassing aan gaan doen. Zodat wanneer dat ding detecteert dat het gebruikt wordt voor mining, dat het eigenlijk zichzelf gaat vertragen. En dan is hun bedoeling dat ze een tweede lijn van modellen gaan lanceren, die eigenlijk bijna exact hetzelfde is als de normale modellen, maar die ze dan specifiek kunnen marketen naar die miners toe. En er dan misschien ook meer voor vragen. Who knows? Dus, en dat met de achtergrond dat we momenteel ook een beetje in een semiconductorcrisis zitten wereldwijd.
Ja,
dat is ook zo. Dat is ook gerelateerd aan die ecologie van, ja, doe je niet meer kwaad dan goed momenteel. Er zijn andere mensen die het beter kunnen gebruiken.
Mm-hmm.
Dus ja, dat stoort ook wel een klein beetje, vind ik.
Ja.
Maar ja.
Nee, een interessante opmerking, zeker naar het gebruik van de chipsindustrie op zich, zeker door de crisis, maar ook door het gebrek aan grondstoffen, dat ze in de problemen geraken.
Yep.
En inderdaad, als ze dan merkt dat iemand, wat is het, 4 maanden moet wachten op zijn PlayStation 5, omdat daar ook dan een bepaalde chip in zit die er moet inkomen, en dat die dan zoveel vertraging heeft. Het is wat het is, zeggen ze dan. Maar het is inderdaad,
ja, inderdaad de PlayStation-lijn van Sony was inderdaad ook een voorbeeld daarvan. Ja, klopt.
Ja. Ja,
ik weet zelfs niet of dat ondertussen al beter is. Ik heb het eigenlijk niet meer verder opgevolgd, maar...
ik zie nog altijd grote wachtlijnen.
Grote wachtlijnen,
misschien 3 maanden. Maar het feit is dat...
Ja, maar toch.
Iedereen, dat is vraag en aanbod, hè. Seppen, zoals altijd...
Ja, inderdaad. En we hebben dan nogal gehad hè, dat er eens een overstroming was geweest in een in developing nation, waar dat ze heel veel geheugen maakten en plots gingen alle ramprijzen de hoogte in. Dat is al een heel aantal jaren geleden, maar dat herinner ik me ook nog. Dus, ja.
Vraag en aanbod, Seppe. Het is de basis van alles. Als er geen aanbod is, dan zal de vraag halten en de vraag ontploft. Heb je dat fenomeen, maar als de vraag ontbreekt en je hebt mooie aanbiedingen, ja, dan jammer maar helaas, maar dan komt het ook niet van de grond. Dus een goede balans vinden is, denk ik, nog altijd een beetje de kunst. En reclame maken, goede reclame maken voor het tool en goede visibiliteit creëren. En er zal innovatie blijven. Ik denk ook dat dat zal komen. Maar zoals gezegd, de killer app of apps en het echt doorbreken met respect voor ecologie of met respect voor het gebruik, die balans moet gezocht worden. En inderdaad, ik denk dat er nog veel onderzoek zal moeten gebeuren om te vermijden dat er oplossingen op de markt komen waar dat dan plotseling een hele industrietak niet meer kan werken, of dat je inderdaad in een elektriciteitspanne terechtkomt omdat het ding zoveel energie zuipt dat het de normale noden in gevaar brengt. Dus. En een windmolentje en zonnepanelen zijn niet altijd de oplossing, dat is een feit.
Ja, misschien op termijn. Als er zoveel renewable energy is dat het niet echt meer uitmaakt, dan misschien wel. Maar daar zijn we momenteel nog niet. Hè? Dus, ja.
Nee.
En er zijn alternatieven hè, voor die proof of work en zo. In termen van blockchain, er zijn er die je toen op basis van ruimte op harde schijf, dat je zo'n bewijs kunt leveren of andere zaken. Maar er zijn heel veel zaken die samen moeten gelden. Moet gedecentraliseerd zijn, openbaar, privacy, berekening door het net. Heel veel dingen die je eigenlijk zou moeten wensen in termen van requirements, alvorens dat je zegt, nu is blockchain de perfecte oplossing. En dat maakt het een lastige technologie. Nu, moesten er luisteraars zijn die zeggen, wij hebben een geweldige use case met blockchain. Ik zou zeggen, contacteer ons. Het kan misschien een leuke avondconferentie of webinar zijn. Hè?
Absoluut, absoluut.
Maar geen speculatieve, hoe beleg ik met blockchain, dat liever niet.
En ik denk dat er ook in België en in Vlaanderen zeker cases zullen zijn die wat meer aandacht mogen verdienen. En dan moeten we misschien zo een keer een aantal van die cases samenbrengen. En vooral voor- en nadeel, maar ook toekomstgericht. Hoe dat ze bepaalde problemen opgelost hebben of denken op te lossen. Dat kan misschien interessant zijn. Ja, goed thema.
Ja, en een heel eerlijke afweging van... En stel dat we het via de traditionele weg zouden hebben gedaan, waarom is dit nu echt zoveel beter? Die vraag stel ik mij heel vaak. Bijvoorbeeld, er is een blockchain IOTA en die wil het concept van IoT-sensors revolutioneren. Dus dat is een blockchain die heel makkelijk te gebruiken is door die low-power chips, met vaak een zwakke CPU in alle smart devices en sensors in havens en dammen en weet ik veel wat nog allemaal. En die dan zeggen, kijk, al die sensordata kan dan meteen worden op die blockchain geplaatst worden. Nu, ja, interessant. Dat is, en dan afgenomen door andere consumers. Dat is interessant, maar dan stel ik me de vraag, ja, wat is het verschil met het gewoon naar een centraal punt doorsturen en daar ergens in een databank pompen? Mm-hmm. In een typische Kafka-store of een andere event-store, whatever. Dus het is die vraag die ik me wel vaak stel van, waarom is dit nu echt wel beter dan hoe dat we het normaal met al onze IT-kennis en achtergrond en skills zouden oplossen. En zijn we niet eigenlijk gewoon iets dat al bestond, gewoon een blockchain aan het noemen nu. Maar ja.
Voer voor een paar webinars en een paar avondconferenties, denk ik, in de komende periode. We gaan zeker kijken of wat er luisteraars zijn die reageren. En dat thema zeker op de agenda plaatsen voor de komende maanden.
Je hebt geen bitcoins, Mark.
Niet meer.
Ja.
Niet meer. In de tijd een paar keer gedaan om mensen uit de nood te helpen die ransomware hadden. Lang geleden, maar niet meer.
Ah, zelfs in die context.
Ja,
okay.
In die context. Ja. Maar nee, dus ja, je kunt er achterop terugkijken, maar je denkt van, het was meer om mensen te helpen dat je doet.
Maar ik was er vrij vroeg van op de hoogte eigenlijk. Van het idee van Bitcoin. Zelfs al in het tweede jaar dat het uit was. Ik was toen nog aan het studeren. Maar ja, natuurlijk toen had het geen enkele value. En om dan te zeggen, ik ga mijn PC een heel jaar laten rekenen voor iets dat geen waarde heeft, je denkt er gewoon niet aan. En dan Een paar jaar later is dat $1 waard. En dan denk je, ja, dat zal wel de limiet zijn. En ja, de rest van het verhaal ken je.
Ja, tuurlijk. Achteraf is het gemakkelijk.
Achteraf is het altijd makkelijk, hè, inderdaad. Ja,
en dus, we weten nog niet hoe het gaat eindigen, want het kan inderdaad...
Nee, het is dat kan terug naar $5 gaan, hè, voor hetzelfde geld.
Ja.
Ik stel me ook soms de vraag, eenmaal dat quantum computing echt een feit wordt, in welke mate dat zou kunnen helpen om het idee van die cryptografie, van die blockchain, te doorbreken. Ik denk wel dat er quantum robust blockchains bestaan, maar ik weet bijvoorbeeld zelfs niet of dat Bitcoin bijvoorbeeld er tegen robuust is. Mm. Dus dat zou ook de prijs kunnen doen instorten. Hè? Ja. Stel dat Google morgen aankondigt of IBM, we hebben hier een 128 qubit machine of we hebben een doorbraak in technologie waardoor dat mogelijk gaat worden. Oei, gevaarlijk dan plots. Hè? Want ik denk dat er dan heel veel mensen gaan zijn in de cryptografiewereld die zich plots zorgen gaan maken. Dus,
ja, ik heb die vraag recentelijk gehad van iemand die zei van tja, kan quantum een bedreiging vormen voor dergelijke technologieën? En ik denk, als het echt gaat doorbreken, dan zou dat wel een keer serieus een aantal existentiële vragen doen reizen over niet enkel blockchains om ze te veranderen, maar ook om dat bepaalde zaken te doorbreken die eigenlijk niet geacht worden te doorbreken. Maar ik denk dat
er gaat een serieuze auditing moeten gebeuren op dat moment, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Dus dat moet nog een beetje, dat is nog een beetje afwachten, denk ik. Ik denk... Dat die evolutie is er en je ziet af en toe wel wat, want ik kreeg ook de vraag van ja, is dan quantum de bedreiging voor security? En voor de ene zeggen ze staan niet ver genoeg. We houden het in de gaten, we kijken wat het doet, maar op dit moment is het niet relevant in de praktijk voor toepassingen in de reële wereld. Maar
het is nog te vroeg, hè?
Er zijn een aantal mooie cases waar men stukken een beetje de sluier oplicht. Kijk naar de UCB, die nu samenwerkt met Microsoft om hun quantum oplossing te gebruiken en met succes, omdat ze daar ook veel sneller kunnen heel specifieke oplossingen berekenen om medicijnen te testen of te berekenen.
Ja.
Maar dat zijn gevalstudies die specifiek eruit licht zijn waar het nuttig is. En dat in de praktijk toegepast is. Maar om dat zomaar te zeggen van quantum doet alles, nee, dat is nog
niet
te vroeg.
Nee. Ja. Maar het is wel ook aan het groeien. Nieuwtje van eind vorige maand. Microsoft Azure Quantum platform in public preview. Het gaat toch wel vrij snel. Dus het is wel een exciting technologie ook.
Ja, en er is ook een presentatie geweest hè, bij SIO over die quantum.
Ja, we hebben er een aantal.
Waar dat we ook al een aantal inzichten krijgen. En ik denk dat belangrijk is dat je weet, wat betekent dat? Waar staan ze nu? Wat kan dat juist doen? Wat kan dat betekenen potentieel voor ons bedrijf? Maar momenteel is het nog een beetje afwachten. Er zijn een aantal specifieke gevallen, net zoals in blockchain, ook voor quantum. Maar... ook daar wordt er nog deftig gesleuteld aan het verbeteren en het in orde krijgen van het vooral de hardware en de rekeningcapaciteit om dat in de praktijk om te vormen op een wenselijke manier zonder in extreme temperaturen te vallen natuurlijk.
Yep, inderdaad. Wat security betreft, er zijn nog te veel andere makkelijkere manieren om security problemen te veroorzaken dan via quantum te moeten gaan. Dus het is nog altijd mogelijk om. Dat heb je waarschijnlijk gezien, maar er is zo'n een rapport geweest van een. Ik weet zelfs niet of dat het echt een security researcher was of een grey hat-achtig type. Maar die zei, ik heb in kunnen breken in Microsoft, Google, een paar andere grote namen. En die had gewoon op NPM, de package manager van Node.js, had die wat, en dat is nog gebeurd, hè, gewoon wat pakketten gemaakt met een naam die lijkt op een populair pakket. Mm. En mensen typen in hun console, NPM install, naam van populair pakket, maken een typfout en rups, het is binnen. En ja, als dat nog altijd zo makkelijk gaat en zelfs in grote bedrijven eigenlijk veel te weinig controle op gebeurt... Ja, dat is ook een ander topic, maar dat is ook een van de redenen omdat die JavaScript-ecosysteem dat ik dat niet altijd zo prettig vind, is omwille van die security. Maar
het doorbreken van crypto momenteel is zeker nog niet aan de orde via quantum. En dus dat is lange termijn verhaal. Momenteel leek ik daar niet wakker van. Maar we houden het wel in de gaten. En dat het belangrijkste is dat we dat opvolgen, af en toe daarover berichten en een keer... kijken naar de cases en zien wat het is. Maar ook daar een keer nadenken of dat we die kunnen uitnodigen.
Inderdaad. Ja, een goede spreker vinden en eens kijken wat we kunnen doen.
Prima. Oké.
Alright. Super.
Bedankt, Seppe. Tot volgende maand.
Tot, ja, we spreken terug af volgende maand met een ander nieuwigheidje in technologie.
Ja, ja, en ondertussen gaan we nog een aantal andere podcasts ook doen met een aantal mensen. Maar dat, wordt dan, dat moet de luisteraars dan maar zien op onze website.
Klopt, dat zal verschijnen op de website zoals altijd. En onze normale gang van zaken keert terug volgende maand.
Ja.
Tot ziens.
Tot ziens.
Dag Mark.
Dag Seppe. Dag. Bye bye.